Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze toerustingsavond. Ik weet niet of het aan corona ligt of aan de sneeuw, maar we zijn wat minder dan anders. Maar in ieder geval blij dat u er bent en wij hopen op een gezegende avond. Ik heb een bijbeltekst die in mijn hoofd kwam toen ik hier naartoe reed. En die luidt als volgt. Knoop hem in uw oren. Psalm 119. Het gaat over de wet. Psalm 119, vers 130. Uw woorden verspreiden licht. Zij geven wijsheid aan eenvoudige mensen. Ik denk dat wij dat zijn, toch? Wat is het geweldig dat we hier in deze zaal met mensen van verschillende christelijke achtergrond, pluimage, van evangelisch tot, je mag het zelf invullen, samen bij elkaar komen om Gods woord te openen. Omdat Gods woord licht verspreidt. En om samen op te trekken in deze moeilijke tijden. Toch? Of vindt u niet dat we moeilijke tijden hebben? Het zijn in ieder geval heel speciale tijden. En dat bedoel ik niet op de sneeuw die er komt. Maar de oorlog in Oekraïne, de verhoogde prijzen allemaal. En we mogen vertrouwen op een levende God die onze Heer is. Het eerste lied we zingen is, Heer, wat een voorrecht om aan liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Aangezicht van God zoeken en hem om een zegen vragen. Hemelse Vader, vanavond gaan we nadenken over de strijd in het leven. Maar we zijn meer dan overwinnaars, mogen we weten. We danken u dat we dat mogen weten en dat u ons zekerheid geeft in deze moeilijke tijden. Wilt u zegen bidden voor Jacques, wilt u hem zegenen en zalven met uw Heilige Geest en wilt u onze harten toebereiden, zodat het woord in toebereide aarde mag vallen. We bidden u voor een zegen voor deze avond. Amen. U mag even blijven staan. Voor de mensen die hier voor het eerst zijn. De deuren aan de glaskant, dat zijn de vluchtdeuren. Mocht u naar het toilet willen, alle oranje deuren waar een raam in zit. Merkwaardig. Alle deuren waar de ramen zitten zijn toiletten. En dan kunt u zelf kiezen of voor jongetje of voor meisjes is. En u mag absoluut niet roken in dit gebouw. Er wordt geen collecte gehouden. Maar er zijn wel kosten aan deze avond verbonden. Er staat een doos bij de uitgang waar u uw gaven kunt deponeren. En er liggen ook kaartjes bij. Er staat een bankrekeningnummer op. Er worden van deze avond opnames gemaakt. Die kunt u vanaf de website downloaden, toerustingaltena.nl. Toerusting. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, dat is een ouderwets woord, joh. Toerusting, Altena. Maar dat is precies wat we nodig hebben in Altena. Toerusting voor ons dagelijkse leven, voor onze dagelijke strijd. En wat is dan geweldig te mogen weten dat we dat niet alleen doen, maar dat Hij bij ons is. O Heer mijn, hoe groot zijt Gij, is het volgende lied wat we gaan zingen. Deze liederen voorbereiden, maar niet de liederen, maar de keuze daarvan. Toen dacht ik inderdaad hetzelfde. Oneindig groot. Ik zou het fijn vinden om samen met jullie te zingen. Majesteit. Groot is zijn majesteit. Thank you.
Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Heerlijk om weer met elkaar voor te gaan. We hebben een beetje een bewogen dag achter de rug. Ik was deze week door een oudere zuster gevraagd die in het ziekenhuis ligt en ja, op sterven ligt. Of ik nog één keer het avondmaal met haar wilde vieren. En vanmiddag zijn er een paar familieleden bij haar geweest. En toen heb ik met haar het avondmaal mogen vieren. En brood gebroken en een wijn gedronken. En dat was wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Ik had het zelf op die manier nog nooit gedaan. En ik zag er best wel een beetje tegenop. Ik zie niet zo snel
dat soort dingen op. Maar kijk. Jullie hebben het voorgaande ook wel gehoord, toch? Ja. Maar het was zo goed om bij elkaar te zijn. En op een gegeven moment zei ze tegen me, je mag bidden dat de Heer me thuis mag halen. En dat heb ik eigenlijk nog nooit zo vrijmoedig voor iemand gebeden. Dan zit je daar aan een bed en ik vond dat toch wel bijzonder. Dat ze zo ver in haar leven was gekomen. En ze is heel oud inmiddels, ze wordt bijna 90. Maar toch dat er een punt in je leven komt dat je zegt, zo is het goed. En ze had nog één verlangen en dat was het avondmaal. En toen heb ik gesproken met haar en de familie over Lucas 22. Ik zeg, het is mooi dat jij dat verlangen hebt en dat je daar echt naar uitkeek. Ik zeg, maar voor jouw verlangen ging er nog een ander verlangen uit. En dat is dat de Heer Jezus zegt, ik heb vurig verlangd om met jullie deze Pesachmaaltijd te vieren. En toen stelde hij ook het avondmaal in. En dat was vlak voor zijn lijden en vlak voor zijn sterven. Dus voorafgaand aan ons verlangen is daar het verlangen van de Heer Jezus. Tot die geestelijke gemeenschap, tot die ontmoeting. En ik zeg, verblijd je vooral daarin. De Heer Jezus is blij dat je naar hem verlangt, maar hij verlangt nog meer naar jou. En ik zag er enorm tegenop. Je denkt, wat moet ik nou zeggen? Hè? Je zal maar gezond zijn en je zit bij zo'n ziekbed, lymfeklierkanker, daaroverheen nog corona en allemaal toestanden. En toch hebben we samen een hele goede tijd gehad. En dan denk ik, wat een zegen dat we hier nog, voor zover we weten, in gezondheid bij elkaar kunnen zijn, vrijheid. En dat we heerlijk de Bijbel mogen openen in de wetenschap dat God zelf tot ons spreekt. Nou, we zijn bevoorrechte mensen. Dus ik wilde je met een beetje een droevig verhaal toch bemoedigen vanavond. De Heer gaat door met zijn werk. En we mogen wandelen in het licht met Jezus, maar het thema van vanavond, geestelijke strijd, dat is een feit. Het rijmt nog ook. En de Heer wil ons vanavond toerusten. Zodat wij ook aan het einde van ons leven, en ik weet niet hoe oud we worden of wanneer de Heer precies komt, maar dat we met Paulus kunnen zeggen, ik heb de loop tot een goed einde gebracht. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb de goede strijd gestreden. Voorts is mijn weg gelegd. Hè? Dat we niet alleen enthousiast beginnen, maar dat we ook enthousiast zullen eindigen. Daar gaat het om. Nou, laten we een gedeelte gaan lezen wat op de agenda staat, op het programma stond. Of ik weet eigenlijk niet of de hoofdstukken erbij stonden. We zijn bezig met de serie over 1 Samuel. En ik wil vanavond naar 1 Samuel hoofdstuk 17. En ik denk dat jullie dat hoofdstuk allemaal kennen. Alleen het jammere is dat de meesten dat hoofdstuk kennen vanuit een kinderbijbel bijvoorbeeld, of vanuit een zondagschool. En dan gaat het over David en over Goliath. En dan zie je zo'n heel grappig figuurtje van een Goliath, een reus en een klein mannetje, dat is dan David. En dan wordt het verhaal eigenlijk best wel heel grappig gebracht om het maar begrijpelijk te houden voor de kinderen en dat het binnenkomt. Maar wat ik heb gemerkt is dat dat verhaal eigenlijk heel onderbelicht is gebleven door de jaren heen. Het gaat daar namelijk om de strijd tussen licht en duisternis. Het gaat daar om de strijd tussen Satan en Jezus. En dat hoop ik je vanavond te laten zien. Dus als ik nou ga lezen, ik ga bewust rustig lezen. Maar dan moet je even al die kinderbijbelverhalen vergeten. En al die vreemde poppetjes die je in gedachten hebt bij deze geschiedenis loslaten. Maar dan even focussen en bewust worden. We staan in een geestelijke strijd. En wat je door de Bijbel heen ziet, is dat er steeds in de Bijbel gebeurtenissen zijn die ons iets laten zien van de geestelijke strijd waar wij vandaag mee te maken hebben. En 1 Samuel 17 is zo een hoofdstuk. De Bijbel laat zien, hoe treedt Goliath op en hoe treedt David op. En daar kunnen wij weer onze lessen uittrekken. En ik zal ook veel doorgaan, de lijnen doorgaan trekken naar het Nieuwe Testament, naar de brieven van Paulus. Dus maak je borst maar nat vanavond. Oké? We beginnen te lezen in 1 Samuel 17, het 3e vers. Een heel indrukwekkend hoofdstuk. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde. En de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Nou, dat was ongeveer 3,25 meter heb ik uitgerekend. Pak me niet op 10 centimeter. Maar even, nou ik ben 2 meter. Dit is 2,5 meter. En daar stak hij nog iets bovenuit. Dus dat was echt wel een flinke kerel. En waarschijnlijk was hij iets breder dan ik. Dus het was een enorme verschijning. En daar gaat het even om. Hij imponeerde met zijn verschijning. En dat is precies de strategie van de boze. Uiterlijk vertoon. Zodat je terugschrikt. Nou, dan zie je in de volgende versie, die ga ik niet lezen, maar dan lees je hoe hij gekleed is. En dat is heel indrukwekkend. Wij pakken het even op in vers 8. En hij stond daar, Goliath, en riep de gelederen van Israël toe. En hij zei tegen hen, waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaren van Saul? Kiest u een man uit die naar mij toekomt? Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Het is wel belangrijk om even, van nature zijn we een slaaf van de tegenstander. Als we vrijgekocht zijn, niet door goud of zilver, dan zijn we slaven van de Heer Jezus geworden. Dan staan we aan de andere kant van de vallei. Vers 10. Verder zei de Filistijn, heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. En toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. Nou, daar wilde Satan je hebben. Slaan we heel wat versen over, vers 26. Je gaat het vanavond allemaal vers voor vers maar even nalezen voordat je naar je bed gaat. Vers 26. Toen zei David, nou komt David op de proppen, tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Hoe weet ik dat het een geestelijke strijd is? Dat komt door deze zin. Goliath hoonde de gelederen van de levende God. Daarom is het meer dan een zondagsschoolverhaal. Er is hier sprake van een geestelijke strijd. Dus de Heere God is erbij betrokken. En ten diepste hoont hij niet zozeer Israël, maar de God van Israël. De strijd waar wij vandaag mee te maken hebben is niet zozeer een strijd tegen jou of mij. Maar de strijd die ons deel is, heeft te maken met onze dienst aan de Allerhoogste. Zo moet je het zien, hè? Dat is heel belangrijk. Satan strijdt niet tegen Jezus. Dat heeft hij namelijk al verloren. Hij strijdt via jou en mij uiteindelijk met de Allerhoogste. Maar hij doet dat via ons. Moet je goed vasthouden. Dat was vers 26. Vers 32. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Wat een bemoediger. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, jij bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Misschien zeg je dat ook wel vanavond, ik ben helemaal niet geschikt voor de geestelijke strijd. Want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Vers 36. Heel mooi. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als één van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere, mooi hè, daar begint hij mee, die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van de Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen, de Heere zij met je. Prachtig. En dan vers 45. Dat is een heel belangrijk stukje wat er nu komt. Daar is die strijd gaande en dan is David aan het woord. Maar David zei tegen de Filistijn, tegen Goliath, u komt naar mij toe met een zwaard. Nou, laten we vers 44 maar even erbij nemen. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar mij toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Dat is allemaal materie. Moet je vasthouden, dat is allemaal materie, dat is allemaal vergankelijk materiaal. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond heeft. Dit zegt hij nu al voor de derde keer, dus het is een geestelijke strijd. Vers 46. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. En hij zal u in onze hand geven. En dan als laatste vers 54. David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Maar diens wapens legde hij in zijn tent. Deze laatste tekst, daarbij zou je voor het mooie moeten schrijven Genesis 3 vers 15. Als je van typologie houdt, dan is dat heel mooi. Want weet je wat daar staat? Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En nou komt die. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de ziel, de hiel vermorzelen. Hé. Hey. Het is profetisch aan het gebeuren in 1 Samuel 17. Want hij pakt heel bewust het hoofd van Goliath. En daaraan durf ik te zeggen dat Goliath een type van Satan is. Zijn kop zal vermorzeld worden. Nou, ik hoop dat je dan dat een beetje gaat leven voor je. Als je dan Genesis 3 vers 15 leest. Als je dan 1 Samuel 17 leest. Dan zeg je, hey, de eerste klap is hem al toegebracht, om het zo te zeggen. En dan zie je dat ten volle in vervulling gaan als de Heer Jezus de overwinning behaalt door zijn kruisdood en opstanding. En daarom mag ik je aan het begin van deze avond zeggen, we strijden met een vijand die reeds het onderspit heeft gedolven. En wij mogen reeds in de overwinning staan. En dan heb ik je heel kort laten zien dat wat de Heere God na de zondeval beloofd heeft, werkelijkheid is geworden. En dat is zo mooi. Dat is een pareltje, Genesis 3 vers 15. Nou, geestelijke strijd is een feit. En misschien is dat wel een van de moeilijkste dingen in ons geestelijk leven. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar toen ik tot geloof kwam, toen dacht ik, nadat ik 4 jaar gezocht had om vrede met God te krijgen, als ik nou eenmaal vrede met God heb, als ik me nou eenmaal heb overgegeven, als ik nou eenmaal geloof en steun op het offer van de Heer Jezus, of in de context van mijn achtergrond, als ik nou eenmaal geloofszekerheid heb ontvangen, nou dan heb ik het lek boven. Dan gaat alles eigenlijk vanzelf. Ik dacht altijd, misschien herken je dat, ik weet het niet precies wat jullie achtergrond is, maar ik dacht altijd, de strijd, daarmee bedoelt de Bijbel de strijd om tot geloof te komen. Maar dat is niet de strijd. Want als je Jezus niet kent, en de Heilige Geest niet in je hart hebt, dan heb je misschien wel strijd, maar niet de geestelijke strijd zoals de Bijbel erover spreekt. Waarom niet? Omdat je nog aan de ene kant van de vallei staat, de kant van Goliath. Pas als je tot wedergeboorte bent gekomen, begint de strijd. Dus, ja, jullie zijn niet zo eenvoudig als wat ik ben, maar al die jaren voordat ik tot geloof kwam, ik zeg het een beetje overdreven, toen dacht ik, ik heb strijd. Nee, dat was een zoektocht. Met allerlei uitdagingen, met allerlei vragen, met allerlei worstelingen. Ik zocht naar vrede met God. En mijn vraag was, mijn gebed was, geef mij Jezus. Hem heb ik nodig. Nou, die via dacht ik, oh, nou heb ik de strijd gestreden hoor. En toen in de zomer van 2000, mag ik het eens even met de woorden van de apostel zeggen, werd de Zoon in mij geopenbaard. Dat zal ik nooit meer vergeten. Dat niet alleen anderen, maar ook mijn vergeving van zonde, ja, het waren de woorden uit de catechismus, dat ook mijn vergeving van zonde geschonken was. Wat een geweldig iets, hè? Dat het goed is tussen God en jou. Amen. En of je dat heel bewust moet meemaken zoals ik dat heb meegemaakt, daar ga ik het nu niet over hebben. Als licht in je leven maar is opgegaan. En als je één ding maar zeker weet, ik weet, mijn verlosser leeft. Maar dat was voor mij een moeilijk moment, want ik had een hele worsteling achter de rug, toen brak het door en de mensen die het dichtst bij mij stonden, die begrepen er niets van. Die werden het meest vijandig. Ja, dat is ook moeilijk, hè, want die hebben het meest van je leven gezien. En die zeiden, jij? Ja, ik zei, ja, wat kan ik eraan doen? Dat is me ook maar te beurt gevallen, toch? Dat is genade, amazing grace. En wat ik toen ontdekte, was dit, toen begon pas de strijd. Ja, nou begrijp ik het beter. Want ik was getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Ik was door die vallei gegaan. Ik was van Goliath overgegaan naar David. En ja, mijn oude werkgever, die was daar niet blij mee. Dus die probeerde me op allerlei manieren, mijn geestelijke werkgever, dat begrijp je al, die probeerde me op allerlei manieren toch te lokken en te trekken om me weer in dat oude dienstverband te krijgen. Maar ja, mijn nieuwe werkgever die had er heel wat voor over om mij te maken tot een knecht van hem, tot een kind van hem. Want hij zegt, ik koop je niet met goud of zilver, maar dat doe ik met mijn eigen kostbare, dierbare bloed. Met bloed gekocht. In het bloed zit het leven. Wij zijn duur gekocht. En juist daarom is de strijd zo hevig. En ik moest leren, wat ik vanavond jullie ga uitleggen, maar niemand leerde mij op dat moment wat de vervolgstap was. Ik ben amper toegerust tot dienstbetoon. Ik heb mijn weg alleen een beetje moeten uitvinden. Mag ik het eens zo zeggen? Oh ja, zeker, de Heer leidde me, allemaal waar. Maar je hebt ook mensen nodig naast je die je bij de hand nemen. Want ik begreep niet wat er toen zich voltrok in mijn leven. Ik had voor die tijd elke dag gelachen, ik had nooit zorgen. Strijd had ik sowieso al niet. Het was gewoon pluk de dag. En vanaf die dag kreeg ik een soort van strijd, kreeg ik zorgen, kreeg ik gedachten, moest ik keuzes gaan maken. Zag ik in één keer het verschil tussen licht en duisternis, kreeg ik onderscheiding van geesten. Nou, het leven werd me niet makkelijker erop. En ik moest keuzes gaan maken. En die keuzes werden niet begrepen door mensen. Ik denk, waar ben ik in terecht gekomen? Later ontdekte ik dat dat alles te maken had met dat nieuwe leven. Ik was van dood levend geworden, overgegaan van duisternis naar licht. Ja, en daar hoort een bepaald leven bij. Nou, de dienstplicht, die was net afgeschaft. Konden ze eindelijk een goede soldaat krijgen. Hebben ze de dienstplicht afgeschaft. Dus die heb ik niet meer meegemaakt. Maar ik kwam wel in het leger van de Heer terecht. En als groentje in dat leger ben je formeel wel soldaat. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Maar je weet nog niet de wapens te hanteren. Dan kom je als groentje binnen in het leger des heils. En daar heb je volwassen soldaten. Maar je hebt ook groentjes. En dat was ik toen. En je krijgt de ene na de andere klap. En je denkt, nou, het zal er wel bij horen. Straks in de eeuwigheid is het allemaal voorbij. En ik ga nu misschien wel door een moeilijke periode. Maar goed, ik dien mijn tijd wel uit, hè, zo. Dus ik had ook helemaal geen zicht op wat het is om een overwinnaar te zijn. Dat waren allemaal van die grote uitdrukkingen. En nou, voel je een beetje aan waar ik in zat. En misschien herken je dat wel. Terwijl de Bijbel zo duidelijk spreekt, onder andere in 1 Samuel 17, dat als je komt in het leger des heils, geestelijk gesproken dan, dan moet je ook toegerust worden, want er is een heftige strijd gaande. Paulus, schrijf die tekst maar op, hij zegt in 1 Timotheüs 6 vers 12, strijd de goede strijd, nou komt het, van het geloof. Hij spreekt daar niet over de strijd voordat je tot geloof komt. Nee, hij zegt de goede strijd van het geloof. Met andere woorden, de strijd die inherent is aan een geloofsleven. Dat zegt hij. En hij wist als geen ander wat dat betekende. Op een andere plaats zegt hij, dat is ook een mooie tekst, 2 Korinthe 2 vers 11, dat de listen, 2 Korinthe 2 vers 11, de gedachten van Satan hem niet onbekend zijn. Hé, die Paulus, die wist wat het was om een geestelijke strijder te zijn. En wat doet hij dan op zijn beurt? En dan kom je bij die prachtige tekst in Efeze 4 vers 12 uit. Hij wil de heiligen, de gelovigen, zegt hij daar, toerusten tot dienstbetoon. Met andere woorden, ik weet waar jullie doorheen gaan. Ook hij was getrokken. Stilgezet op de weg naar Damascus. En hij had stukje bij beetje geleerd om te wandelen als een geestelijke soldaat. Een hels soldaat, mag ik het eens zo zeggen, van koning Jezus. En prijs de Heer en laat je daardoor bemoedigen. Je kan dus leren om als een geestelijke soldaat te leven en op te treden. En dan niet langer meer als een slachtoffer je op te stellen, maar in Christus meer dan overwinnaar. En als dat open gaat voor je, dan ga je ontspannen door het leven heen. En daar wil ik je nou hebben vanavond. Nou, ik wilde bijna zeggen, dit was de inleiding, maar dat was het niet hoor. Maar dit is wel even de context van 1 Samuel 17, die je even moet pakken. Weg van dat zondagsschoolverhaal, begrijp je wat ik bedoel? Dit is de werkelijkheid. Dit is de wereld waarin we leven. En ik heb een bemoedigende boodschap. Die strijd wordt niet minder. Geloof me, die strijd wordt alleen maar heftiger. Dus wat doet de Heer vandaag? Hij lost het niet op aan de buitenkant van je leven. Maar wat hij bij al zijn kinderen doet, in de mate waarin ze daarvoor openstaan, vormt hij je aan de binnenkant van je leven. Dus als jij het idee hebt, de wereld wordt er beter op naarmate we dichter bij Jezus' wederkomst gaan, dan heb ik een verdrietige boodschap voor je, het wordt er alleen maar minder op. Maar ik heb ook een goede boodschap, dat de Heer ons hoe langer hoe meer wil toerusten tot dienstbetoon. Hoe zegt Paulus dat? Word krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En ik hoop dat je dat proces herkent in je leven. En daarom ben ik toch een blij mens. Ik zie ook al wat er in de wereld gebeurt. En ik heb enorme zorgen over wat in de wereld gebeurt. Vooral voor onze vier jongens, even in mijn kringetje gesproken dan. Ik weet niet waar zij nog doorheen gaan. Maar waar ik nu mee bezig ben, is om onze jongens te vormen. Niet van, nou ja, dit lossen we wel aan de buitenkant op en dat. En ik hoop dat dat nog eens voorbij gaat. En misschien valt dat allemaal wel mee. Dat zeg ik niet tegen ze. Ik zeg, het wordt hoe langer hoe gekker. Maar waar we met elkaar voor mogen gaan, is dat ik jullie help om innerlijk gevormd te worden. Zodat je al jong toegerust wordt voor de geestelijke strijd. En dat vind ik mooi om te doen. Dat valt niet altijd mee. Maar ik help ze om onderscheiding van geesten te hebben. Ik help ze om te zien wat licht en duisternis is. Ik help ze om weerstand te bieden in hun gedachtenleven. Want als ze de Heer Jezus kennen, zijn ze in hem meer dan overwinnaar. En zo moeten ze leren om op te treden. Nou, de geestelijke strijd is een geestelijke strijd. Je zal zeggen, ja, dat zei je al. Ja, maar ik wilde even daar de streep onder zetten. Jij en ik, met de woorden van Efeze 1, zijn geestelijk gezegend. Misschien heb je niet veel geld. Misschien heb je geen titels. Misschien heb je niet zo'n groot huis. En misschien heb je net zo'n kleine achtertuin als ik. Maar geestelijk zijn wij sowieso gezegend. Met alle geestelijke zegen in Christus. Lees ook Efeze 1 door. En omdat onze zegen geestelijk is, is ook onze strijd geestelijk. Er zijn vandaag heel veel kringen die gaan weer leven onder het oude verbond. Want die leven met de gedachte, als je Jezus volgt, dan word je rijk. Dan krijg je naam en eer in de wereld. Dan gaat het op het gebied van gezondheid goed. Dus die leven, ze zijn inconsequent, ze zien het zelf niet. Ze zeggen dat ze leven onder het nieuwe verbond, door de kracht van de geest. Maar tegelijkertijd leven ze onder het oude verbond, want ze prediken de aardse zegeningen. Maar bijbels gezien zijn wij misschien aards. Nou ja, hebben we ook reden tot dankbaarheid. Maar als je daar je zegen in zoekt, dan word je misschien wel teleurgesteld. Zeker met de tijd die we tegemoet gaan. Want dat kan worden afgenomen. Zelfs je gezondheid, die zuster vanmiddag. Haar gezondheid wordt afgenomen, wordt afgebroken. Maar geestelijk, innerlijk wordt ze vernield van dag tot dag. Hey, het geheim van een christen zit dus niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. En vandaag is dat heel belangrijk om te onderstrepen. Onze zegen is geestelijk en daarom is onze strijd ook geestelijk. Daarom vechten wij niet meer tegen vlees en bloed. Maar we hebben te maken met de machten en krachten in de lucht. Ik hoop dat je dat als eerste ziet. De strijd is geestelijk. Dus die strijd vindt vooral plaats in je denken, in je gedachtenleven. En in je gedachten maak je de keuze. Vanuit je wil, je emotie, je gevoel. Hè? Daar worden keuzes gemaakt. En daar vindt de strijd plaats. Dus ik hoop, de gemeente waar je toe behoort, dat je niet meer op de vuist gaat met je medebroeder. Die strijd voeren wij niet meer. Maar het is een geestelijke strijd. Dat is belangrijk. Het eerste. Het tweede wat ik wil zeggen. Die geestelijke strijd kan je opsplitsen in een innerlijke strijd en een uiterlijke. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de innerlijke geestelijke strijd, ik hoop dat je me blijft volgen, dat is een verdedigingsstrijd. En dat heeft vooral te maken met de strijd tegen leugens, verzoekingen, verleidingen van buitenaf en zondige verlangens van binnenuit. Dat heb ik even genoemd, de innerlijke geestelijke strijd. Dus de binnenkant van die strijd. Dat heeft vooral met je gedachtenleven te maken. Leugens, verzoekingen, verleidingen. De innerlijke geestelijke strijd. En het tweede wat ik daarvan wil zeggen, er is ook een uiterlijke geestelijke strijd en dat is meer een aanvalstrijd dat wij betrokken zijn bij de uitbreiding van Gods koninkrijk, of zo je wil, de opbouw van Gods gemeente, het terugdringen van de invloed van Satan. Dus er is een strijd van binnenuit, ons gedachtenleven, verzoekingen, beproeving, hoe gaan we daarmee om? Maar er is ook die strijd in deze wereld, dat wij de invloed van de tegenstander in de kringen waar we daar invloed op hebben, beperken. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Dat is belangrijk. En hoe is dat nou allemaal ontstaan, die geestelijke strijd? Nou, ik heb het al gezegd, Genesis 3. We hebben natuurlijk de zondeval gekregen. En daarna de moederbelofte, Genesis 3, vers 15. De tekst heb ik al aangehaald. Daar wordt gesproken over het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Na de zondeval zijn er twee rijken ontstaan. En dat vrouwenzaad spreekt over wie? De Heer Jezus. En het slangenzaad spreekt over Satan. Je zou kunnen zeggen, David is in 1 Samuel 17 een nakomeling van het vrouwenzaad, of een voorloper van het vrouwenzaad, net hoe je het uitlegt, maar je begrijpt wat ik bedoel. En Goliath behoort in de lijn van het slangenzaad. Dus na de zondeval is de strijd losgebarsten. En wat je ziet is door heel de Bijbelse geschiedenis en ook door de kerkgeschiedenis, dat die twee stromen zich steeds sterker manifesteren. Daar hebben we mee te maken. En dat is dus al heel lang zo. Alleen, naarmate dat we dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus komen, zal die strijd heftiger gaan worden. Ook gemener, ook geniepiger, ook subtieler. Dus de strijd, hoe die zich openbaart, die verandert. Maar mag ik het eens zo zeggen, de pit is hetzelfde. Hij is even slecht. Dat was die vanaf Genesis 3 al. Tot op de dag van Jezus Christus. Nou, de Bijbel spreekt over Satan als diabolos. Dat betekent tweespaltmaker. Hij probeert scheiding te brengen. En zijn handlangers doen dat ook. Want je moet weten dat 1/3 van de engelen is gevallen. En de Bijbel noemt de gevallen engelen duivels, demonen of boze en onreine geesten. Dat zijn verschillende benamingen. En nu heb je een categorie christenen die onderschat de kracht, de invloed, de macht van Satan. Maar onderschat de macht van de tegenstander niet. Tegelijkertijd moet je hem ook niet overschatten. Sommigen geven hem ook te veel eer en te veel aandacht. Eigenlijk wil ik niet zo lang over hem hebben. Want hij verdient onze aandacht niet. Maar aan de andere kant, ik wil ook niet naïef zijn. Ik heb jaren gevoetbald en dan keek ik toch ook altijd een beetje naar de tegenstander. Waar zit de zwakke plek, waar zit de sterke plek? Begrijp je? Ik wil wel weten met wie ik te maken heb. En daardoor zegt Paulus ook, zijn listen, zijn plannen zijn mij niet onbekend. Hij wist het op een gegeven moment. De systemen, de patronen van Satan. En er zit hier een aantal oudere mensen die weten nog wel die uitspraak. Hè, de ene keer komt Satan op kousenvoeten, zeiden ze dan. En de andere keer komt hij op zijn klompen. Nou ja, als hij op zijn klompen komt, dan hoor je hem allemaal wel. Als hij op zijn kousenvoeten komt, dan hoor je hem niet altijd. Maar toch ga je hem ook dan ontdekken, begrijp je? Het zijn systemen, zo werkt hij. En dat doet hij, de Satan zelf, maar ook al zijn handlangers. Wel machtig, niet almachtig. Moet je goed onderscheiden. Persoonlijk geloof ik, op grond van de schrift, dat de Satan ons wel kan horen en dat hij ook kan zien hoe jij leeft. Daardoor kent hij jouw zwakke plekken. Ik geloof niet dat Satan gedachten kan lezen. Hij is niet alwetend, hij is niet almachtig. Begrijp je het verschil? De God die wij dienen is de almachtige, is de alwetende. Maar Satan is niet zijns gelijke. Wil je dat goed onthouden? Dat is heel belangrijk. En die demonen die zijn rusteloos actief. Nou, 1 Samuel 17, daar zie je hoe de tegenstander werkt. Er zijn 3 fases die je in 1 Samuel 17 kan ontdekken en die vandaag nog steeds actueel zijn. De eerste fase in de geestelijke strijd, en ik kan natuurlijk niet alle vormen van geestelijke strijd vanavond noemen, ik hoop dat je datgene waar jij mee te maken hebt, hierin gaat vullen. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ik geef de fase aan, de manier hoe de tegenstander werkt. Allereerst in 1 Samuel 17 zie je dat de tegenstand zich openbaart in bespotting. Waar je dat heel duidelijk in ziet is in vers 44. Want daar zegt hij, de Filistijn, kom naar mij toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Met andere woorden, ik vouw je op en je bent voor voedsel tot de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zo ben je, meer ben je niet. Dus wat doet hij? Eerste fase, bespotting. De Satan wil je heel graag op jezelf laten zien. Wie jij bent, hoe zwak je bent, waar je vandaan komt, wat je verleden is geweest. Wat misschien vandaag wel een punt is geweest waarin je gevallen bent. Begrijp je? Dus hier zie je Goliath, die laat David zien in zijn geringheid, in zijn kleinheid. Je stelt niks voor, dat. Bespotting. Het is een van de systemen van Satan. Weet je hoeveel christenen vandaag geplaagd worden met hun verleden? Kijk, als je de zonde aan de Heere God beleden hebt, het is vergeven, dan denkt God er niet meer aan. Maar Satan gaat juist terug naar datgene waarvan God zei, het is weg. En hij probeert dat in herinnering te brengen. Hij laat je zwakke kanten zien. zodat je ontmoedigd raakt. Dat is zijn uiteindelijke doel, ontmoediging. Zodat je het opgeeft en dat je zegt, ja, wie ben ik eigenlijk? Nou, ik heb al zoveel gelovigen ontmoet die ik daarin heb mogen helpen. En dan zeg ik niet, joh, je bent zo'n geweldenaar, joh, en je hebt zo'n intellect, en je hebt een karakter, en je hebt een... Nee, als het er echt heftig aan toe gaat, heb je daar niet zoveel meer aan. Maar wij moeten wortelen, of wij moeten zicht krijgen in degene in wie we geworteld zijn. Het gaat altijd om de persoon van de Heer Jezus. Wie ben ik in Christus? Want ziende op hem, zijn bergen vlak en zeeën droog. Dus ik ga niet naar binnen kijken. Satan laat je altijd naar binnen kijken en naar je verleden. Maar God heeft afgerekend met je verleden en laat je omhoog kijken. Ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinde van het geloof. Hier zie je exact, Goliath zegt tegen David, je stelt niks voor. Je bent voedsel voor de dieren, je bent voedsel voor de vogels. Dat ben jij. Nou, daar zou je toch terugdeinzen of niet? Nou, tweede, want dat kleine mannetje David, zie je hem staan of niet? Nou, dat is misschien toch een beetje zondagsgewacht wat ik nu doe. Maar er was een verschil. Maar hij deinst niet terug. En Goliath geeft niet op. Zou je het onthouden? Als je in de geestelijke strijd zit en je denkt, ik heb de overwinning behaald en ik heb weerstand geboden, dan gaat hij in de herhaling. Want dat zie je in het vervolg. Als bespotting niets uitwerkt, dan volgt, heel herkenbaar, intimidatie en bedreiging. Weet je wat hij dan doet? Dan geeft hij geen zicht op jezelf, maar dan laat Satan zichzelf zien. Niet in zijn almacht, maar wel in zijn macht. Dat zie je hier ook. Want wat doet hij? Dat lees je in de versen 3 tot en met 10. Ik heb ze niet allemaal gelezen. Maar daar lazen we onder andere over Goliath zijn lengte. 6 el en een span. En vervolgens de uitrusting, hoe hij David tegemoet gaat. Je zal toch een kerel van 3 meter 25 en zo breed naar je toe zien komen. Helemaal uitgerust. Met een enorme grote mond. Hij bulderde over die vallei heen. Als jij niet terugdeinst vanwege het feit dat jij zo'n kleintje bent, dan zal ik laten zien hoe groot ik ben. Nou, dit is wat Satan ook doet. Als jij mag weten wie je in Christus bent geworden, je mag staan in je nieuwe positie, en je gaat er niet mee akkoord van, ja, mijn verleden, wie ben ik? Nee, ik ben in Christus een nieuwe schepping, daar sta je. Zie je het voor je of niet? Kan je een beetje visualiseren? Zo mooi. Dan zegt Satan, oké, jij staat, ik zal mezelf tonen. En op dat moment moet je hem niet onderschatten en ook niet overschatten. Want hij laat zich zien in zijn grootsheid. En heel veel mensen zijn vandaag onder de indruk, ook vaak van goddeloze mensen met een grote mond, altijd het laatste woord. Dit is precies het systeem van Satan. Hard schreeuwen. Ja, mijn vader die heeft me vroeger veel dingen geleerd. Maar die zei soms wel eens van mensen, ze praten veel, maar ze zeggen weinig, zei hij dan tegen me. Ja, dat is waar. Satan praat veel, maar hij zegt weinig. En de vraag is op dit moment, door wie laat jij je beïnvloeden? Door het spreken, het bulderen van de tegenstander en door zijn uiterlijk? Of laat je je imponeren en beïnvloeden door het spreken van God? En door zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn glorie, zijn zitten aan de rechterhand. Ik sprak gisteravond op een andere plaats, en dan heb ik Hebreeën 2 nog aangehaald. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is waar ik naar kijk. Dus ik kijk weg van dat indrukwekkende van de tegenstander, maar ik zie op naar Jezus en hij heeft de allerhoogste positie ingenomen. Hij zit op de troon. Hij is de hemelen doorgegaan. En hij heeft jou en mij meegenomen. Geloof je bijna niet, hè? Lees de Efezebrief maar naar. Daar staat Christus op de troon, maar daar staat ook de Christen op de troon. Met hem! Dus je moet leren om positie te denken en je niet laten beïnvloeden in je denken. Ik hoop zo, wat je ook beschermt in je lichaam, in je leven, bescherm vooral je denken. Dat is het allerbelangrijkste wat je moet beschermen. En wat horen we via allerlei reclames? Ja, je mag niet te veel zout eten, je moet niet te veel vet eten, dat moet je ook niet doen. Maar dat gaat allemaal over die organen. De Bijbel zegt, bescherm je denken. Laat je denken door God beïnvloeden. Hier zie je het ook. Nou, dus de eerste fase is bespotting, om je te ontmoedigen. Als bespotting niets uitwerkt, volgt intimidatie, dreiging. Dat je zo onder de indruk komt dat je zegt, nou, ik geef het maar op. Want dit red ik niet. Nee, niet terugdeinzen. En als de tegenstander het dan nog niet bereikt in je leven, dan zie je ook in 1 Samuel 17, na bespotting, intimidatie, dan boezemt hij je angst en vrees in. Want het volk ziet eerst op zichzelf, daarna op Goliath, en dan lees je in vers 11, je zal zeggen, ja, je kan het mooi brengen, maar waar lees ik dat dan? Nou, daar lees je dus ook van het volk, toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, dus ze zagen iets en ze hoorden iets, wat staat er dan? Waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. En dit is waar Satan je wil hebben. Weet je wat hij van jou en mij wil maken, juist in deze tijd? Een angstig vogeltje, vertwijfeld. Dat je het niet meer weet. En dat je het maar terugtrekt en dat je het maar opgeeft. Maar nu mogen we tevoorschijn komen. En je zal zeggen, oh, nou ga je ons een plaatsje geven en ons schilderen, hoe geweldig we zijn. Nee, 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 ik ga je vertellen wie in Christus ben geworden. En ik vind het zo mooi, als je dat steeds meer gaat ontdekken, weet je, dan gaan al die fases, die komen nog steeds langs in je leven, maar je kan weerstand gaan bieden. Als Satan je op jezelf laat zien, dan zeg je, ja, maar in Christus ben ik een nieuwe schepping. Als Satan je op hem laat zien, dan leer je te zien op Jezus. En als je angst wordt ingeboezemd, dan zeg je met 1 Johannes 4 vers 18, ware liefde is geen vrees. Hè? De ware liefde drijft de vrees buiten. En de liefde is geen gevoel of emotie, maar is allereerst een persoon. In Christus is er geen vrees, angst. En in de Hebreeënbrief kan je lezen dat de Heer Jezus ook daarvoor is gestorven en opgestaan. Om hen te bevrijden van die binding van angst en vrees. Hoeveel mensen zijn vandaag niet angstig en bevreesd? Maar waarvoor kwam Jezus? Om de werken van de duisternis te verbreken. En die werken die zijn ontmoediging, dreiging, angst en vrees. En weet je, als je echt bang bent, als je echt angstig bent, dan komt er niet veel meer uit je handen voort, hè? Dat is het systeem van Satan, dat is zijn instrument. Als die eenmaal mensen in de vrees heeft, in de angst, dan zijn ze lam geslagen. En wat ik zo mooi vind, als de Heer Jezus na zijn overwinning, na de opstanding, zijn discipelen ontmoet, dan zegt hij een en andermaal, wees niet bevreesd. Ik geloof dat het verlangen van de Heere God is dat jij en ik zonder vrees en twijfel leven. In de rust. En wanneer is er echte rust in je hart? Als je vrij bent van vrees en angst. En daarvoor is hij gekomen. Hij is in die angst gekomen, Jezus zelf. Hij heeft die strijd gestreden. Hij weet waar je doorheen gaat. En waarom is hij daar doorheen gegaan? Om jou en mij vrijheid te schenken. En daarom hoop ik, als je die fases herkent, dat je bewust bent wie de Heer Jezus is. Blader met mij naar Colossense 2. Ik zie dat ik eigenlijk veel te veel heb om te delen. Maar goed, ik ga een keuze maken. Maar het is zo belangrijk dit. In Colossense 2 staan echt parels van versen als het gaat ook om de geestelijke strijd. Dat vind ik zo'n heerlijk gedeelte, Colossense 2. Wat staat er in vers 12? Want hier lezen we over het geheim van een christen te midden van die geestelijke strijd. En dat geheim is een persoon. Wat lezen we in vers 12, Colossense 2? U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Vers 13. En hij, met een hoofdletter, heeft u, toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem, zie je dat? Het is altijd met hem. Los van Jezus is het reddeloos verloren. Los van Jezus leid je elke dag nederlagen. Moet je goed in je oren knopen. Los van hem stel je totaal niets voor. Ik ook niet. Dan kan je 3,25 meter zijn, maar dan ben je nog niks. Maar al ben je heel klein en je bent wel in verbinding met hem. Ja, wat zal een nietig mens mij doen? Begrijp je het verschil? Het gaat altijd om de verbondenheid met hem. De overwinning hebben we door hem. De zegen hebben we verkregen door hem. Het is altijd in verbondenheid met hem. Dat bedoel ik. En hij heeft u, toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Dat is zo'n geweldige zegen die ons ten deel is gevallen door geloof. Maar er is nog meer te zeggen. Vers 14. En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dat is geweldig, hè? Heel vroeger had je van die krijtborden op school. Hè? Het is nou allemaal met tikken en klikken. En als je dan het bord mocht wissen, dan was het echt weg. Hè? Die tekening van de meester of die sommen of wat dan ook. Echt weg. Het is gewoon weg. Het is weg. Dat stond, maar het staat er nou niet meer. En dat is hetgeen wat tegen ons getuigde. Dat is uitgewist. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij, daar heb je hem weer, heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En dan vers 15. En hij heeft de overheden en de machten, wat heeft hij ermee gedaan? Allereerst ontwapend. Dat wil zeggen, hij heeft de wapens uit de handen geslagen. Uiteindelijk zijn ze krachteloos geworden, zou je kunnen zeggen. Ze hebben geen wapens meer. Dat is het eerste wat hij gedaan heeft. De overheden en de machten, waar heeft hij het dan over? Dan heeft hij het over die krachten en de machten in de lucht, waar Paulus over schrijft in de Efezebrief. En ik zal straks nog iets lezen uit Romeinen 8. Komen ook weer die overheden en die krachten terug. Die stukjes moet je vergelijken met elkaar. Hè? Waar gebruikt Paulus nog meer die uitdrukkingen? Nou, hier zegt hij, hij heeft ze ontwapend. Dat vind ik zo geweldig. En dat niet alleen. Hij heeft ze openlijk te schande gemaakt. Aan publiek betekent dat. Zichtbaar voor alle oog. De dood is zich doodgeschrokken. Toen Jezus opstond uit de dood. En wat zeiden ze? Verzin een leugen. Waarom die is? Waar die is. Maar Jezus overwon de dood. O glorie, halleluja. En er zijn getuigen van geweest. En hij is verschenen. Hij heeft het bewijs geleverd. En met andere woorden zou je kunnen zeggen, dit is van toepassing op de Heer Jezus. Hij heeft al die machten en de overheden niet alleen ontwapend, want hij stond op uit de dood. Niemand hield hem tegen, maar hij heeft ze ook openlijk te schande gemaakt. En dan gaan ze een leugen verzinnen om dit maar te ontkennen. Hoe wordt de Satan ook wel genoemd? Vader van de leugen. En het derde wat hier staat, over hen heeft hij getriomfeerd. Dat is nog een mooier woord als overwonnen. Krachtig woord, hè? Triomferen. Er is een kerk, die heet de Triomfatorkapel. Nou ja, ik denk als ik daar mag spreken, dat zijn allemaal geestvervulde overwinningschristen. Triomfatorkapel. Nou, dan moet je van hoge huizen komen als je die kerk zo noemt, toch? Maar hier staat het, Jezus heeft over hen getriomfeerd. En dat is een geweldige bemoediging. Want wat de Heer Jezus heeft gedaan, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding, maar ook in zijn hemelvaart, dat deed hij allereerst om zijn vader, zou je dat nooit vergeten, te verheerlijken. Dat was het eerste waarvoor Jezus dat deed. Heel veel gelovigen denken, ja, dat deed hij voor mij. Nee, dat deed hij allereerst voor zijn vader. Vervolgens voor zijn eigen volk, mag ook al een keer gezegd worden. En pas dan voor jou en mij, even ervan uitgaande dat je geen Joodse afkomst hebt. Dus door de genade en de barmhartigheid van God is dat alles ook bij de heidenen gekomen. Nou, dat is toch een wonder of niet? Hij deed het eerst voor zijn vader, daarna voor het Joodse volk. En uiteindelijk delen ook de heidenen in alles wat hij verworven heeft. En wat heeft hij onder andere verworven in het kader van vanavond? De overwinning. Ontwapend, te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. En dan is het wat Paulus zegt, wij hebben de strijd niet meer tegen vlees en bloed. En als je dit ziet, dan ga je de tegenstanders en listen meer en meer ontdekken. Maar wij vechten tegen de overheden, tegen de machten, de geweldhebbers van de wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En het is zo bijzonder, als je de Efezebrief leest, hoe Paulus omschrijft dat met de hemelvaart van Jezus wij mee zijn gegaan. En dan moet je dit weten, in de tijd dat Paulus bijvoorbeeld de Efezebrief schreef, was Efeze een centrum van magie. Efeze, daar wemelde het van de tovenaars, de magiërs, de oplichters. Er was veel bijgeloof, astrologie, hekserij, zwarte kunst. Het lijkt 2022 wel. En in die stad, Efeze, had de Heer Jezus zijn gemeente, te midden van die strijd en die duisternis, en leerde Paulus de gelovigen in die zwarte magische wereld, in hem, meer dan overwinnaar. Dus als je de context van de brief gaat bestuderen, dan zeg je, Paulus, jij wilde die gelovigen daar echt helpen. Hè? Ja joh, het was allemaal duisternis wat ze om zich heen zagen. Maar hij wilde ze meenemen, ja laat ik het zo maar zeggen, naar hogere sferen. Zodat je niet meer kijkt om je heen wat er allemaal gebeurt, maar dat je vanuit Gods positie, mag ik het eens zo zeggen, vanavond naar beneden gaat kijken. David keek nog van beneden naar boven. Hij keek nog tegen Goliath op. Maar wij zijn door God onder het nieuwe verbond meegenomen, de Heer Jezus, en wij kijken als het ware van boven naar beneden. En waarom zeg ik dat heel nadrukkelijk? Ik geloof dit. Dat de positie van het hoofd, de Heer Jezus, is onze positie. Hoofd en lichaam zijn aan elkaar verbonden. Ja, je kan uren discussiëren of jullie dit hoofd bij dit lichaam vinden passen. De schepper heeft het zo bedoeld. Dit hoort bij elkaar. Maar geestelijk is het ook zo. Daar waar het hoofd is, daar is het lichaam. Daar waar de Heer Jezus is, daar zijn de leden. Dus wij zijn geestelijk gesproken nu reeds daar waar Hij is. En dit is voor velen een onbekende waarheid. En als je dit goed begrijpt, dan zie je ook dat vandaag de strijd niet meer gaat tussen Jezus en de Satan. Dat denken heel veel mensen. Nee, die strijd die is voorbij. De Satan weet allang dat hij het verloren heeft. Dus hij strijdt niet meer tegen Jezus, maar wat doet hij? Hij probeert zijn volgelingen lam te leggen. Uit te schaken, te ontmoedigen, te bedreigen, angst in te boezemen. En daar heeft hij allerlei manieren voor. Daar gebruikt hij soms zelfs mensen voor, die zich daarvoor laten gebruiken. Daar gebruikt hij omstandigheden voor. Daar kan hij zelfs overheden, gewoon de letterlijke overheden voor gebruiken. Niets is te gek. Maar het blijft staan dat als wij beseffen, te midden van al die machten en krachten, wie wij in Christus zijn geworden, ja, als je je daarop gaat richten en je daarover gaat verblijden, dan word je alleen maar sterker. Nou, ik hoop dat je dit tot zover pakt. Nog even terug naar 1 Samuel 17. Want als ik gezegd heb dat de Heer Jezus, onze Heer en Heiland, gezeten is boven alle macht en kracht, dan hoop ik dat dat voor jou een geweldige troost is. Dat hij heeft overwonnen over zonde, dood en graf en Satan en al zijn demonen. Ik zeg het veel te snel. Maar dat jij en ik ook die nieuwe positie hebben gekregen. Aan de rechterhand, een gezagspositie. Dan vraag je je af vanavond, maar hoe trad David nou op tegen Goliath? Dat is een interessante. Als je dan een nieuwe positie hebt, hoe kan ik dan optreden in die geestelijke strijd? Nou, wat ik zo mooi vind in 1 Samuel 17, daar lees je dat ook. Lees maar met me mee. Vers 45b, wat staat daar? Vind ik zo mooi hoe David dat zegt. Hij zegt tegen Goliath, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer, met een werpspies. Dat is allemaal, ik heb het al gezegd, materie, vergankelijk materiaal. Maar wat zegt David dan? Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten. De God van de gelederen van Israël. Vers 46b. Ik kom naar u toe en heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Vers 47b. Want de strijd is van de Heere, hij zal u in onze hand geven. Ik heb al die teksten geasseerd in mijn Bijbel. Waarom? Omdat ik zie dat dit de sleutel is van de geestelijke strijd. David zegt niet, nou, kom maar op, ik kan het in eigen kracht, of vanuit mijn intellect, of vanuit mijn achtergrond. Wat wel interessant is, dat de Heer wel hem in zijn gewone kloffie laat strijden. Met zijn gewone gebruikelijke uitrusting. Een paar steentjes en een slinger. Je zal zeggen, maar wat is nou het verschil? Het verschil zit hem in de autoriteit van wie hij de reus tegemoet gaat. En wat wil ik daarmee zeggen? Het zit weer niet aan de buitenkant. Want David ging gewoon als herder op de reus af. Hij had dat pak toch gepast, dat harnas, dat past. Nee, daar ga ik niet in strijden. Ik ga, mag ik het zo zeggen, in mijn gewone kloffie. Wat ik gewend ben, waar ik vertrouwd mee ben. Maar ik ga niet in de autoriteit van mijzelf. Daar zit verschil. Ik ga in de autoriteit van mijn zender. Bijzonder, weet je niet? Dat vind ik zo bijzonder. Er zijn mensen die in de meest eenvoudige verschijning de tegenstander tegemoet gaan. Heel eenvoudige mensen, als je hen ontmoet, zeg je, ja, hoe moet dat goed komen? Maar weet je, hun kracht zit hem niet in de spierballen, niet in hun kleding, niet in hun uiterlijk. Maar die krediet op God hebben, die in de autoriteit van de Heer Jezus gaan. En dat is zo'n bemoediging. Want misschien zeg jij wel, ja joh, ik stel niet zoveel voor. Ik heb geen titels, ik heb geen uitstraling, ik heb weinig intellect. Mijn karakter is ook. Ik heb zelf, nee joh, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom hoe eenvoudig je ook met de Heer mag leven. De meest eenvoudige heeft geestelijk een nieuwe positie gekregen. De meest eenvoudige heeft autoriteit ontvangen. Zou je dat onthouden? Dat is toch een geweldige bemoediging? Soms zeggen we wel eens, ja, dat jij dat nou kan. Jij hebt zo'n karakter, Jacques, jij doet dat. Nee, daar heb ik helemaal niet mee te maken. Ik ben in mezelf ook helemaal niks. Maar weet je waar ik wel echt van overtuigd ben? Dat ik door het geloof in de Heer Jezus een nieuwe gezagspositie heb gekregen. En ik kan optreden vanuit die nieuwe gezagspositie. Dit vind ik zo mooi. David zegt, ik kom naar u toe in de naam van de Heer. En in de naam van de Heer ligt kracht. En ja, dan word ik enthousiast. Want ik mag vandaag ook optreden in de naam van de Heer Jezus. Schrijf deze tekst maar op, Jacobus 4, vers 7b. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En ik denk dat ik dat voorbeeld hier wel eens gebruikt heb, dat weet ik niet, maar toch ga ik het herhalen. Het voorbeeld van die politieagent die hier het verkeer tegenhoudt. Kijk, stel voor dat ik in dit klofje hier naar buiten ga en jullie zitten allemaal op je knieën achter de heg en ik hou hier het verkeer tegen, in dit tenue. Nou, de eerste twee auto's die stoppen wel, die denken, ach, wat heeft die man? Laten we hem helpen, hè? Aalburgers, die zijn erg behulpzaam. Ze zeggen, nou ja, wat kan ik doen? Maar de derde auto die langskomt, die denkt dan, nou ja, weet je wat, ik moet naar mijn schoonmoeder toe. Ze zoeken het maar uit, er staan er al twee bij, ik ga lekker door. En de een na de andere auto rijdt gewoon voorbij. Alleen die eerste stopte nog en die tweede heeft inmiddels ook al de keuze, maar ik ga ook verder. Ja, dit, niet echt indrukwekkend, hè, dit. Maar stel voor dat ik tegen jullie zeg, blijf zitten op je knieën, ik ga naar binnen toe, ik doe mijn politiepet op en mijn pak aan, mijn fluitje bij me en ik ga op hetzelfde plekje staan. En ik hou weer de auto's tegen. Wat denk je dat er gebeurt? Allemaal, ik denk dat de rij tot aan de provinciale weg staat. Ze stoppen allemaal. Ik ben dezelfde persoon. Ik ben een man van vlees en bloed. In mezelf nog steeds zwak, maar ik heb van de overheid bevoegd gezag ontvangen, waar of niet? En ik treed op niet in mijn eigen naam, maar namens de overheid. En zo hou ik er al die mensen tegen. En ja, ik word er ook blij van, weet je wel, want ik hoef alleen maar dit te doen. En een hele rij auto's vol ontzag. En ze doen precies wat ik zeg. Waar heeft het mee te maken? Dat ik in mijn autoriteit ga staan. Het gezag wat ik ontvangen heb. Broeders, zusters, sommige gelovigen denken dat ze alleen vergeving van zonden hebben ontvangen. Sommigen denken alleen de inwoning van de geest. Sommigen denken alleen aan het eeuwige leven. Maar zo weinig christenen zijn zich bewust wat ze in Christus hebben ontvangen, dat ze in zijn autoriteit op mogen treden in de geestelijke strijd, zodat ik vandaag onderscheidingsvermogen heb tussen waarheid en leugen, licht en duisternis, tussen de tegen de influisteringen van Satan, die mij wil ontmoedigen, lam wil leggen. Als het een leugen is, dan gaat het de kliko in. Dan kan ik weerstand bieden. Maar vroeger koesterde ik een bepaalde gedachte, wat een leugen was. En die gedachte ging een eigen leven leiden. Ik werd weer meegenomen naar mijn verleden, naar mijn zwakte. En ik zei, ja, zie je, het is ook allemaal niks. En er kwam soms nog wel eens een religieus mens bij. Ja, jongen, het zal nooit wat worden met je, hoor. Nou, en zo ging ik mijn weg maar voort. Maar ik leidde nederlaag na nederlaag. Totdat ik ging optreden in de autoriteit van mijn meester. Niks aan gedaan, is me ten deel gevallen, niet voor gewerkt, is genade. Alleen de Heer wil dat ik eruit ga leven. Als je in dienst komt, krijg je alles toegeworpen, toch? Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Heel je tenue. Alleen je moet er leren om mee te gaan dealen, zouden we vandaag zeggen. Om erin op te treden. En wat ik geleerd heb is dit. Dat na de mate dat ik die rijkdom ontdek en daaruit optreed, ben ik geen slaaf meer van mijn gedachtenleven, of van mijn emoties, of van mijn gevoelens. Ik kan er tegen strijden, zodat ik niet meer word lamgelegd, maar dat de waarheid in mijn leven overwint. En de waarheid is een persoon. Geestelijke autoriteit heeft niks te maken met wie jij bent zozeer in jezelf, maar het heeft te maken met wie je bent geworden in Christus Jezus. Door het geloven in hem. Joh, je hebt zo'n ontzettend groot pakket. Ik kan nogal uren doorgaan wat je allemaal ontvangen hebt. Alleen het wordt tijd dat je het uit gaat pakken. En dat je niet zegt, ja maar dat je zegt, dank u wel Heer Jezus, ook aan mij geschonken. Leer me om eruit te leven. Rust me toe om geen slaaf meer te zijn. Van mijn gedachtenleven, van mijn gevoelsleven, van mijn emoties, van de wereld om me heen. Want je bent een speelbal geworden. En je wordt op de golven heen en weer geslingerd. Maar de Heer wil dat je een vaste weg gaat. Levend uit zijn overwinning. En dan zegt Paulus, ik zal het maar overslaan voor vanavond. In Romeinen 8, zo geweldig mooi. Dat niets mij zou kunnen scheiden van de liefde van God, geopenbaard in Christus Jezus. En weet je wat hij dan ook zegt? En daarom noem ik het. Ook geen machten, zegt hij. En ook geen krachten. En ook geen overheden. Lees het maar na. Wij kennen misschien alleen de woorden geen dood, nog leven. Hè? Maar hij zegt ook geen machten, geen krachten, geen overheden. Wat bedoelt hij daarmee? Daar bedoelt hij al die machten in de geestelijke wereld, die antichristelijke machten, die zullen mij niet kunnen scheiden van de liefde van Christus. Vind je dat niet geweldig? Ik ben gewoon dwars tussen die machten doorgegaan en ze zijn onder mijn voeten. En soms kan ik wel eens zwak zijn en dan heb ik soms als een medebroeder of zuster nodig die me er doorheen helpt en die me opnieuw een zicht geeft op wie ik ben geworden en wat ik heb ontvangen. Ja, ik vind dit een fantastisch leven. Maar je mag eerlijk weten, ik kende voorheen alleen een evangelie. Nou ja, je hebt vergeving van zonde en eeuwig leven. Nou, dat is natuurlijk ook heerlijk. Toch? Maar ja, als ik vanavond vergeving van zonde ontvang, hoe ga ik dan morgen leven? Ja, jongen, dan ga je morgenavond weer op je knieën. En dan beleid je het weer, en is de genade. Maar ik geloof dat de Heer wil dat ik sterker word. Dat ik niet steeds in diezelfde valkuilen weer stap. En dat ik bij Paulus kan zeggen, de listen van Satan, ze zijn me niet onbekend. Weet je, ik weet soms precies wanneer die komt, echt. Als ik wegga naar een spreekbeurt, is er thuis nagenoeg altijd wat. Of je wordt weer gebeld, of dit, of dat. Gewoon uit je, weet je, vanmiddag ging ik naar die vrouw toe, en dan ben je aan het denken, aan het bidden, Heer, wat moet ik zeggen? Gebeurt er ook wel weer wat, weet je wel. Maar ja, als je daar allemaal lam door laat leggen. Maar weet je wat ik geleerd heb? Daar waar je staande blijft en overwinning krijgt, dan word je sterker, hè. En op een gegeven moment zegt hij, ik krijg hem toch moeilijk onderuit geschoffeld. En dan roem ik niet in mezelf. Dan roem ik in hem die dit voor mij verworven heeft. Weet je, de Heer Jezus wordt steeds kostbaarder voor mij. Niet alleen wat betreft de vergeving. Niet alleen wat betreft het eeuwige leven. Niet alleen wat betreft mijn dagelijkse behoeften. Maar ook wat betreft de geestelijke strijd. En daarom zeg ik alles wat aan hem is. Ik ben met de Statenvertaling opgevoed. Daar staat is gans begeerlijk. Is aantrekkelijk. Is begerenswaardig. Alles. En hij deelt je het hele pakket mee in één keer. Zodat je gerust en een stil leven zal leiden. Nou, ik zou nu jullie wel allemaal 2 minuten willen geven, dat ga ik niet doen hoor, om iets te vertellen hoe je staat in de geestelijke strijd. Ik hoop, ik heb er iets van kunnen zeggen. Maar we weten dat de kop van Goliath meegenomen is naar Jeruzalem, toch? En de Heer Jezus, hij is gestorven, waarschijnlijk op de berg waar Abraham zijn zoon offerde. En hij is ook daar bij Jeruzalem weer opgestaan. Het hoofd is gewoon meegenomen. Genesis 3 vers 15, de kop is verslagen. David nam het hoofd van Goliath mee naar Jeruzalem. En onze vijand, hij is verslagen. En wie triomfeerde in Jeruzalem? De Heer Jezus Christus. En wie komt terug in Jeruzalem? De Heer Jezus Christus. Ik ben zo blij met hem. Zullen we de Heer, de Vader danken voor de gave van de Zoon. Vader in de hemel. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar ik hoop, Heer, dat dit wat ik vanavond mocht delen zal leiden tot toerusting. Dat het ons zal toerusten tot dienstbetoon. En dat we vanavond voor het eerst opnieuw gaan ontdekken, we zijn niet langer een slachtoffer, maar in Christus meer dan overwinnaar. En we hebben iets gezien van de systemen waardoor Satan wil ontmoedigen, maar we willen vanavond tegen hem zeggen, je hebt verloren. De strijd is gestreden en we willen u, Heer Jezus, proclameren als de overwinnaar. U heeft de overwinning behaald, triomfeerde over zonde, dood, over alle demonen. En u heeft leven aan het licht gebracht. En dan vind ik het zo heerlijk. En laat dat voor een ieder een bemoediging zijn. Dat elke gelovige, met een groot of een klein geloof, deelt in deze nieuwe autoriteit. Help ons om eruit te leven, Heer. Help ons om ons niet lam te laten leggen door onze gedachten of door onze emoties. Maar dat we de gedachten die binnenkomt zullen toetsen. Is dit een waarheid of is dit een leugen? Dat we onderscheiding van geest ontvangen. Zodat we in de vreugde met u zullen leven. En dat we zodoende ook vrucht dragen voor u, de hemelse landman. Daar gaat het om. U bent gekomen, Heer Jezus, om de werken van de duisternis te verbreken. U bent gekomen, Heer Jezus, zodat wij onbevreesd zullen leven. Dagelijks in diepe afhankelijkheid van u, maar ook met dat lied in ons hart. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. U komt toe, alle lof, alle eer, alle aanbidding van nu aan. Tot in eeuwigheid. Amen.
Wat ons hier samenbrengt vanavond, is de Heer Jezus Christus. Niet hoe u over de doopbank denkt, of over homofilie, of 100 andere punten waar we misschien wel in mening verschillen. Maar hij is onze Heer, hij is onze voorman, en met hem zullen we overwinnen. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel.
Thank you.
geestelijke strijd die wij voeren. En daarom is het heerlijk om te zingen, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Zitten. We zijn bijna aan het eind van deze bijeenkomst. Ik heb nog een liedje voor u, waarvan ik dacht dat het eigenlijk erg ouderwets was, maar gezien de situatie waarin we vandaag de dag leven, is het misschien toch nog goed en passend om het te zingen. Misschien kent u de melodie. In een grote stad vol lichtreclame, in de straten en drommen mensen schoven mij voorbij. Geen van hen had tijd om eens even rustig wat te praten. Zij vormden een aaneengesloten rij. Waarom klaag jij dat je eenzaam bent met zoveel vrienden om je heen? Denk eens aan al die mensen in de sloppen van de welvaart, ontelbaar velen, maar stuk voor stuk alleen. Er is een land in oorlog waar de bommen steeds de grond omwoelen. De boeren zijn er vluchteling of dood. Hun zonen zijn soldaten die met tanks de akkers diep omploegen en door hun wonden kleurt aarde rood. Waarom klaag jij nog dat je eenzaam bent met je familie om je heen? Denk dan eens aan al die mensen, slachtoffers van onze welvaart. Zo sterven velen, maar ieder sterft alleen. Wij leven in een land waar iedereen vrij mag geloven en met de Bijbel niet stiekem hoeft te zijn. Maar godsdienstvrijheid is beperkt, al is zij een geschenk van boven. Zij reikt niet verder dan het ijzeren gordijn. En jij klaagt nog steeds dat je eenzaam bent met zoveel christenen om je heen. Denk dan eens aan al die mensen die verjaagd zijn uit hun welvaart. Zij kozen Jezus en zij zijn nooit alleen. Nu wordt het woord van God nog gepredikt van de hoge kansels. Hun zaligheid voor wie het hoort en bewaart. Maar wee de mens die nu niet luistert, achterloos zijn kans verkanseld. Hij zal in het oordeel niet worden gespaard. Dan kun je klagen dat je eenzaam bent met dat duister om je heen. Denk maar eens aan al die kansen voordat je ze straks verspeeld hebt. Grijp Jezus' hand, hij laat je nooit alleen. Ik wens je goede thuiskomst en denk eraan, volgende week weer. 7 april. Door de corona is het een beetje gehusteld. En Jacques heeft meer dan alleen spreekbeurt in Wijk en Annenburg. Dus vandaar volgende week weer. De ene laatste keer. Bereid u voor, nodig andere mee, er is nog ruimte. Dank u wel.